Lieve single mom, weet je eigenlijk wel hoe krachtig en moedig je al bent? Zo voelt dat waarschijnlijk lang niet altijd. Dat weet ik als geen ander. Maar daar gaat nu verandering in komen. Mijn naam is Susanne Knol en ik inspireer en faciliteer jou graag met tools, tips, handvatten, ervaringen van mij en andere single moms naar een happy single power mom te groeien. Lijkt je dat wat? Oké, let's go! Hey, lieve single moms, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Happy Single Power Mom podcast. Vandaag heb ik weer een interview en het interview is met Renata. Zij is sinds zo'n ruim 4,5 jaar is zij single mom. Heeft een heel inspirerend verhaal en vandaar dat ik haar ook graag wil interviewen. Om jullie dat ook weer te laten horen. Renata, zou je jezelf wat uitgebreider willen voorstellen en vertellen wie je bent, wat je doet?
Ja, ik ben dus Renata. Ik ben 33. Ik heb één zoontje van 5 jaar inmiddels. Hij heet Vos. En zo'n 4,5 jaar geleden zijn fostervader en ik uit elkaar gegaan. Wat ik nu doe in het dagelijks leven is, ik heb een boek geschreven en de titel is Sta in je kracht. Dus daar ben ik mee aan de slag geweest de afgelopen 4,5 jaar.
Gaan we zeker nog terugkomen.
En wat ik nu ook heel erg mooi vind dat ik mag doen is meditatieavond organiseren voor de moeders hier in het dorp.
Leuk. Dus je bent zelfstandig ondernemer, begrijp ik.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Single mom en zelfstandig ondernemer. Cool, prachtige combinatie. Ja. Ik denk zomaar, maar dat is mijn eigen idee, dat heel veel single moms dat heel goed zouden kunnen. Simpelweg omdat ze al zoveel qua rijlen en zeilen zelf moeten doen, dat ze ook hele goede ondernemers zouden zijn. Even gewoon heel kort terug in de tijd. Je kwam uit een relatie die niet voor jou werkte. We hebben natuurlijk ook al een voorgesprekje gehad. Daarin werd eigenlijk al duidelijk dat het een relatie was waar je jezelf echt helemaal in kwijtraakte. Waar je hoe langer hoe meer je eigenlijk niet zo goed meer wist wie jij nog was. En of de dingen die je meemaakte in je relatie of die je ervaarde, of dat nou eigenlijk erbij hoorde. Of dat soort van normaal was in een relatie. Zo van, er zijn ups en downs, dat zal er wel bij horen. En dat je eigenlijk aan het eind van de rit zoiets had van, wie ben ik? Waar moet ik nog heen? En hoe zit het eigenlijk precies? Is dat even in een notendop helder verwoord?
Ja, dat is inderdaad wel in een notendop. Ja, inderdaad. Ik ervaarde heel veel ups en downs. Hele hoge ups en hele diepe downs. En ik kreeg vanuit mijn ouders te horen van een relatie heeft ups en downs. Dus ik dacht dat het normaal was om dat te ervaren. En later heb ik herkend dat het niet heel gezond was, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Dat is een heel ongezonde relatie. Maar dat is ook echt typisch als je in zo'n relatie zit. Dat je in het moment of als je erin zit echt geen idee hebt dat het eigenlijk voor geen enkele kant nog klopt, om het maar zo te zeggen.
Ja, klopt. Ja, ik was echt één grote bal aan emoties en ik kon helemaal niet meer onderscheiden wat ik nou eigenlijk voelde. Het was allemaal één dikke brei en of dat nou liefde was of het was vooral negatief. Of dat nou angst was of boosheid. Ik was uiteindelijk gewoon helemaal afgestompt. Helemaal
murf.
Ja, bijna apathisch. Ik was zo vol dat ik eigenlijk een soort van zware leegte ervaarde.
Ja, herkenbaar. En voor de luisteraars die in zo'n type relatie zitten, die herkennen denk ik wel hoe lastig het is ook om uit zo'n relatie te stappen als je eigenlijk geen idee heel lang hebt. Ja, dat het niet helemaal de relatie is zoals die kan zijn. Jij hebt die stap wel genomen. Je bent bij je ex weggegaan. Werd het toen makkelijker? Of werd het eigenlijk alleen maar erger, het gedrag wat hij vertoonde?
Oh, toen werd het eigenlijk erger. Iets wat hij tegen het einde van de relatie begon te doen, was mij uitschelden. En dat na de relatie werd het alleen maar erger. En ja, ik merkte gewoon, er waren heel veel emoties. En je moet dan allemaal gaan regelen wat je dan, hoe je het leven verder gaat inrichten voor jezelf en voor Vos. En hoe de zorgverdeling dan gaat. En we hadden een huis gekocht, echt een jaar eerder. En dat gingen we alweer verkopen. En gewoon alles daaromheen, om dat allemaal te regelen. En dan in zo'n ongezonde situatie. We woonden in het begin nog steeds in hetzelfde huis. Ik kreeg niet echt mijn eigen plekje daar. Hij vond het gewoon nog oké om in dezelfde slaapkamer te slapen. En dat, dat werkte niet. Dus ik ben toen, ik had één kamer, dat was dan mijn kamer. En die had ik helemaal gestript. Al het behang eraf. Ik had er was een inbouwkast, die muur had ik afgebroken. En toen heb ik daar maar gewoon een topmatrasje neergelegd van ons bed. En daar ben ik ook gaan slapen. En er stonden ook allemaal al verhuisdozen in. En op een gegeven moment, op een gegeven moment begon ik me onveilig te voelen met zijn gescheld. En toen hij zelfs ook 's nachts bij mijn matrasje stond. En zelfs in de badkamer, als ik onder de douche stond, bij me kwam. En nog zijn verhaal wilde doen. Toen werd mijn spullen gepakt en ben ik gevlucht. En ik voelde me zo onveilig. Ja. Ik heb toen allerlei instanties gebeld van wat moet ik doen in deze situatie. Ik ben me heel bewust dat ik niet zomaar een kind bij zijn vader mag weghalen of weghouden. Dus dat is ook niet wat ik wil doen. Maar ik kom niet uit deze situatie. Ik heb al met hem geprobeerd te praten van, joh, is het niet beter als jij gewoon bij je ouders gaat wonen? En dan kunnen we het gewoon op die manier afronden. Maar dat wilde hij niet. En mijn ouders woonden zo'n eind verderop dat ik, dan kon ik niks, want ik kon Vossie naar het kinderdagverblijf, die zat daar. Ik zat toen ook in een burn-out, dus het ging al helemaal niet goed met me. Ik had daar werk, maar was ik dus ook weer aan het opbouwen en het werken. Dus ik moest eigenlijk ook naar mijn werk, maar vanuit mijn ouders kon ik daar niet. Ik dat niet.
Dus het was eigenlijk een hele makkelijke oplossing in wezen. Als hij bij zijn ouders zou gaan wonen in zijn eentje. En jullie konden een regeling afsluiten, zeg maar, dat hij in jullie huis samenkwam. Of dat jij dan even de deur uitging in het weekend en dat hij dan met Vos was. Dat was eigenlijk een hele makkelijke oplossing. Maar zoals we weten in dat soort dat type relatie, zeg maar, waar je dan uitkomt, dan is dat gewoon een absolute no. Weet je, ook al is het de beste oplossing, dan gaat het even goed niet zo zijn.
Nee.
Hoe was dat? Want op een gegeven moment ben je dan bij hem weggegaan. Werkelijk uit huis, zeg maar. Kreeg je uiteindelijk snel een huisje toegewezen? Hoe ging dat?
Nou, dat is ook nog een enorm proces geweest. Want inmiddels hadden we al wel advocaten in hand genomen. Want het was al wel duidelijk dat we er niet uit zouden komen.
Nee, precies.
Zeker over woonsituatie en over de zorgverdeling. Toen zijn we met onze advocaat in een viergesprek bijeengekomen van wat nu? Want ik had echt, zoals ik net al zei, van ik had allerlei instanties gebeld. En uiteindelijk, ik wilde eigenlijk niet veilig thuis zijn, maar uiteindelijk zelfs veilig thuis. En die zeiden van, ja, maar je mag wel met je kind ergens gaan logeren. En je mag dan zelfs ook niet per se, ja, het is wel netjes om te laten weten waar, maar ja.
Officieel hoeft het niet. Ja.
Ja, dus dat had ik gedaan. En dus mijn ex was niet op de hoogte waar ik was. En mijn ouders waren ook net verhuisd. Dus het voelde wel heel veilig dat ik dan met mijn ouders kon zijn. En toen zijn we dus met onze advocaten bij elkaar gekomen. En toen hebben we afgesproken van hij gaat het huis uit. Ik kom dan weer terug in ons koophuis. Dan kan zeg maar mijn leven en Vosse leven kan doorgaan. En dan spreken we af hoe vaak Vos en zijn vader dan elkaar zien.
Ja. En dat werkte wel? Toen het via de advocaten werd gespeeld, zeg maar, toen gaf hij wel toestemming tot eigenlijk de oplossing die jou eerder had aangedragen?
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dat schiet me nou weer te binnen. Hij zei toen wel van ja, ik wil best akkoord gaan met naar mijn ouders gaan, maar dan wil ik volgens elk weekend. En ik had zoiets van ik wil ook vrije tijd met Vos hebben. Niet alleen maar naar het kinderdagverblijf ik probeer te werken. Ik wil ook vrije tijd met Vos doorbrengen.
Ja, gewoon weekendtijd natuurlijk. Ja,
ja precies. Dus daar ging hij mee akkoord. En ja, toen zei hij van nou ga ik niet bij mijn ouders komen. Nou, uiteindelijk met de advocaten was het dus wel zo. Ja, tuurlijk heeft moeders ook recht op een weekend. Dus ja.
Ja, er moet echt een autoriteit dan ter plekke komen, zeg maar, om hem dan zover te krijgen van hey, dit is wel gewoon een oké regeling, dit is fatsoenlijk, dit is wel normaal. Ja. Ja, fijn in ieder geval dat je twee advocaten hadden die dan ook dezelfde mening hadden en een soort van daarin achter jou stonden. Of in ieder geval ervoor zorgden dat het voor iedereen een goed plan werd. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om Vos.
Ja, zeker. Ja.
Dat is wel mooi om te horen, want er zijn ook advocaten die dan dus gewoon, staan blijven bij de tegenpartij, om het maar zo te zeggen. Dus in dit geval dat zijn advocaat echt achter hem gaat staan, alles wat hij wil. En ja, dan kan je natuurlijk helemaal niks. Dus dat is wel vind ik mooi om te horen. Ik hoor namelijk ook wel eens anders, dus dat is wel dat is prettig. Maar op een gegeven moment kwam je dus dan op je eigen plek. Toen begon werkelijk je single momschap. Hoe heb je dat in het begin ervaren?
We staan nu wel een heel stuk over als ik daarmee begin. Maar mijn eigen plek had ik pas een jaar later.
Oh, dat heeft nog zo lang geduurd, joh.
Ja, het heeft nog heel lang geduurd. Ja, want eerst is het koophuis verkocht. Daarna ben ik bij mijn ouders ook terechtgekomen. Omdat ik toen ook mijn contract was afgezegd niet verlengd van mijn werk. Dus ik had geen werk meer en het koophuis was verkocht. Ik kon verder nergens heen, anders dan mijn ouders. En super fijn dat ze dat ze ook de ruimte hadden en dat ze ermee akkoord gingen en dat ik dan bij hun mocht wonen. Er is wel nog een kort geding aan te pas gekomen, want mijn ex wilde daar ook geen toestemming voor geven dat ik naar mijn ouders ging. Mijn ex die wilde bepalen dat ik in die regio moest blijven.
Oh ja. Hoe ver weg woonden je ouders?
Dat was van waar we woonden was dat ongeveer 1 uur en 20 minuten rijden.
Oh ja, oké.
Okay. Maar waar zijn ouders wonen en waar mijn ouders wonen is ongeveer 1 uur en 1 kwartier rijden. Ongeveer.
Oh ja. Ja, op zich ook niet onoverkomelijk toch? Voor een weekend valt best wel mee eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit. Dat was een punt voor hem. Maar dat kort geding heeft hij het neem elkaar niet gewonnen.
Nee. Ik ben toen dus hij woonde toen al bij zijn ouders. En eigenlijk, kort gezegd zei de rechter ook van meneer, u mag bij uw ouders wonen.
Maar zij niet.
Wie bent u om te bepalen dat zij dan niet bij haar ouders mag wonen? Hoe moet ze dan mijn advocaat zijn? En ook, we moeten doen een tentje voor het stadhuis. Gaan zetten of zo, daar bivakeren. Dat slaat ons nergens op.
Ja. Ja, het geeft een beetje ook de ridiculiteit aan, hè? Voor vanuit waar zeg maar zo'n kort geding dan wordt aangespannen.
Ja.
Ja. Maar goed, dat komt nog wel vaker, want dat is daarna ook nog wel een paar keer gebeurd dat hij vond dat hij in zijn recht stond iets te bepalen. En dat maakte dus dat je eigenlijk ook niet echt opnieuw kon beginnen. Ik bedoel, je eenmaal bij je ouders woonde, denk ik dat er wel een bepaalde rust weer even terug was. Zo van echt uit elkaar en prettig dat je natuurlijk bij je ouders kon wonen. En ik neem aan dat je ook een goede relatie had met je ouders, waardoor dat ook kon.
Ja, al is het wel moeilijk om als volwassen vrouw weer bij je ouders te komen. Want dan, je vervalt weer terug in het, op het moment dat je je ouders verlaten hebt. Dus als tiener.
Ja.
Dus ik werd weer behandeld als tiener. En zij zeiden dat ik me weer ging gedragen als tiener. En dat was echt...
Interessant is dat, hè, hoe dat dan werkte. Maar daar gaan we het straks nog over hebben met familieopstellingen ook. Dat is inderdaad echt iets wat gewoon soort van gebeurt. Tenzij je daar hele duidelijke afspraken... Kijk, ik heb ook een tijdje bij mijn moeder en haar partner gewoond. Maar toen hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt, weet je. Jij bent degene die bepaalt als ze wat willen. Dan moeten ze eerst naar jou gaan, weet je. Een koekje, een snoepje of wat dan ook. Ook al is het mijn huis, weet je. Dus ja, dat worden wel een beetje gekke afspraken. Maar ze zegt, nee, jij bepaalt gewoon. En behalve als je er niet bent. Nou ja, dan zijn wij opa en oma en doen we het op opa en oma manier. En hoe lang heb je bij je ouders gewoond uiteindelijk?
10 maanden.
Zo, oh, dat is best wel een hele lange tijd. Had jij geen urgentie dan? Kreeg je geen urgentie
nee, ik
met
geen
één
urgentie,
kind?
Maar het lag ook niet aan, niet per se aan de dat ik geen woning kon vinden of krijgen. Maar het lag aan dat ik eerst nog moest afwachten waar we dan zouden gaan wonen. En dat, daar gingen we ook. Ja, eerst hebben we nog een mediation traject gedaan. Toen kwamen we er niet uit. En toen zijn we weer naar de rechtbank gegaan om te bepalen van oké, waar gaan we dan wonen?
Oh, waar jullie allebei gingen wonen. Dat was het in ding nog.
Nou ja, eigenlijk waar ik ging wonen. Want uiteindelijk, op de dag dat we dus in de rechtszaal kwamen en dat er zou bepaald gaan worden hoe we dat dan gaan inrichten, het wonen en de zorgverdeling, dat hangt natuurlijk heel erg aan elkaar samen.
Ja.
Toen kwam hij de rechtbank binnen en zei van ja, ik heb een woning voor mezelf in de buurt van zijn ouders. En een beetje zo van ja, ik heb het goed geregeld. Ik heb tenminste een woning voor mezelf en klaar.
Dus jij moet maar binnen een uur of zo. Wat was zijn idee dan? Dat je binnen een uur...
Dat ik bij hem in de buurt zou gaan wonen.
En in de buurt?
Bij hem eigenlijk waar we eerst samen woonde, dat was enigszins, dat was een half uurtje rijden van zijn ouders vandaan. Dus eigenlijk moest ik in die regio gaan wonen volgens hem.
Maximaal een half uur.
De hele energie in de rechtszaal veranderde toen. En was toen ook van, eigenlijk in heel kort samengevat, zei de rechter van, nou mevrouw, waar we toe wonen? Ik zei, ja, ook in de buurt van mijn netwerk, dus in de buurt van mijn ouders. Mijn broertje woont hier ook. Ik heb hier ook een vriendin nog van de basisschool, die heeft ook een kind. Dus ja, en die had ook een opvang, kinderopvang op dat moment bij haar thuis als gastouder. Dus het was zo logisch dat ik dan, voor mij in ieder geval logisch, dat ik hier dan ging wonen in deze regio. Bij mijn ouders in de buurt. En ja, uiteindelijk, dat duurt nog, weet ik veel, anderhalve maand of zo voordat de uitslag komt. Maar toen was de uitslag ook van, ja mevrouw, het is logisch dat je ook gewoon in de buurt van jouw netwerk woont. Zeker als hij bepaalt voor zichzelf waar hij gaat wonen, nou dan mag jij dat ook. Ja. Dat was eigenlijk de strekking.
Ja.
In natuurlijk hele andere
advocatentaal, dat snap ik. In hele andere bewoordingen, ja, die ken ik inmiddels al. Ik heb ook al aardig wat van dat soort dingetjes voorbij zien komen, inderdaad.
Ja, ja.
En dus toen, nou ja, toen was er dus eindelijk wel in die zin rust. Ja, je kon dus in ieder geval in de omgeving van je ouders blijven wonen. Maar dan moest je daar natuurlijk nog een huis vinden. En ja, we hebben het over 5 jaar geleden. Nou ja, ik had 11 jaar geleden ging het nog met redelijk gemak. Maar ja, ik woon ergens in de kop van Noord-Holland en ging een soort van buiten wonen. Dus dat is allemaal nog niet zo heel... Maar jij woont in de Randstad.
Nee, ik woon in Noord-Brabant.
Oh, Noord-Brabant. Ah, ja.
Ja, ja. Ik denk dat ik wel met een paar maanden had ik een woning gevonden.
Oh, okay.
En net toen ik hier gezetteld was, toen zeg maar een dag voor het verstrijken van hoger beroep, kreeg ik een brief dat mijn ex in hoger beroep ging. En toen kreeg ik uiteindelijk in de rechtszaal te horen van ja, maar mevrouw, u had moeten wachten met de woning zoeken voor mezelf tot de termijn was verstreken voor hoger beroep.
Nee, dat meen je.
Ja, ja. Terwijl eigenlijk in de rechtszaal, dus toen, toen het ging, dus dat mijn ex zei van ik heb een woning, in de rechtszaal zeiden ze al van nou, dit ligt al zo lang, dit loopt al zo lang, het wordt tijd dat jullie gewoon weer je leven kunt voortzetten.
Ja, ja.
En dus eigenlijk heeft ze in de rechtszaal toen al een beetje gezegd van ja, weet je, laten we hier vaart aan maken en toen heeft ze eigenlijk al gezegd van ja, op een bepaalde manier wel geïnsinueerd van ja, ga maar gewoon die woning zoeken daar in de regio, want je moet toch door. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En toen kreeg ik dus, toen ik hier eenmaal gezetteld was, kreeg ik bericht van, of toen zei de rechter tijdens het hoger beroep van, ja, eigenlijk had u moeten wachten, mevrouw.
Ja, maar?
En toen was mijn ex ineens, dat was hij eerder niet, maar toen was mijn ex ineens bereid om bij elkaar in de buurt te gaan wonen. Zodat er co-ouderschap kon ontstaan. Want dat gaat niet met de afstand die we nu hebben.
Ja.
Dus,
maar jij zegt, dat gaat niet met de afstand die we nu hebben. Dus dat heeft uiteindelijk heeft de rechter dat niet toegekend. En mocht je lekker hier blijven wonen waar je nu woont. Godzijdank.
Ja, ja, uiteindelijk de uitspraak die die rechter van het hoge beroep ook zei van... Ja, gezien hoe alles gegaan is, ja, is het logisch dat het nu zo is. Ja. En laat ik het zo.
Oké, fantastisch. Maar ja, dat trekt wel een behoorlijke wissel. Want je bent dus ja, vanaf het moment dat je zei van... Hey, dit werkt niet meer, we gaan uit elkaar. Zijn jullie pak een beet 1,5 jaar of langer nog?
Ja, 1,5. Nou, bijna 2.
Bijna 2 jaar zijn jullie dus aan het steggelen geweest, ja. Zeg maar. Ja, als ik even zo die maanden optel...
Ja, precies, ja, 1,5 jaar.
Ja, ja, ja.
Ongeveer 1,5 jaar.
1,5 jaar... lekker bezig geweest, terwijl jij in een burn-out zat. Nu zit je er heel anders bij. En weet ik dat er al van alles en nog wat lang de weg geweest is. Wat maakte dat je op een gegeven moment zoiets had van... ja, ik moet ook gewoon hulp zoeken of ik moet iets anders. Weet je, ik ga mijn leven op een andere manier leiden. Was dat nog steeds van dat intuïtiestemmetje dat zei je verdient beter en... Ik ga er nu op door. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je je leven weer echt opgepakt?
Ja, ja, dat intuïtiesysteem is in het vorige gesprek inderdaad benoemd. Maar dat zal ik even uitleggen.
Oh ja, dat is waar. Ja.
Ja. ik heb tijdens de relatie nog deed ik een mindfulness cursus. En ik zei net al wel dat ik zo'n één brei aan emoties was en zwaar... En dat ik gewoon echt niet meer wist wat ik allemaal voelde. En toen ben ik dus mindfulness cursus gaan doen. En toen kwam er ineens weer een andere stem dan de normale gedachtenstroom kwam er doorheen. En die zei ineens van, je verdient beter. En toen, vanaf dat moment is het een beetje een stroopverstelling gegaan. Dat ik dacht van, oké, ik moet deze relatie eindigen, want het klopt niet meer. En eigenlijk... Dus tijdens de relatie was ik dus wel aan mezelf aan het werk. Want tijdens de relatie zat ik ook al in een burn-out. Dus ik was al bij een psycholoog. En, alleen maar erover praten, dat voelde ik van... Ja, dat heeft allemaal... Nee.
Het werkt niet
praten doe ik wel. Ik besprak ook gewoon alles met mijn ouders, met vriendinnen. Praten doe ik wel. Daar heb ik geen psycholoog voor nodig. En het haalde voor mijn gevoel echt niks uit. En dus ik ben gewoon veel meer specifiek gaan zoeken van... Oh ja, toen ben ik achtergekomen van... Ik ben HSP, dus ben ik met een HSP-coach gaan praten. Ik ben een coach tegengekomen... die me kon helpen bij het zien van de ongezonde relatie. En dat ik dus heel erg in angst zat eigenlijk. Dat ik heel angstig was. En ze heeft me echt geholpen om het eerste topje van angst een beetje eraf te kunnen halen. En wat rustiger te kunnen voelen. Ik ben toen heel erg eerst met mindset begonnen. En daarna later toch ook meer de spiritualiteit, de bewustzijn kant op. Ik kon niks anders meer dan gaan groeien, want ik zat echt op mijn rock bottom.
Ja.
Dus ik moet... Uiteindelijk heb ik ook therapie gedaan met een lichaamsgerichte therapeut. Om ook echt veel meer in mijn lichaam te komen, uit mijn hoofd, in mijn lichaam. Ik had ook... vanuit die burn-out ook nog steeds klachten. En heb ik toen... Het leek ook... Uiteindelijk toch ook wel traumaatjes die in me zaten. Heb ik IEMT. IEMT.
Okay.
Dat heeft onwijs veel geholpen. Het is een variant van EMDR. EMDR is met oogbewegingen.
Ja.
Alleen dan moet je het hele verhaal doorlopen en vertellen.
Ja, je moet ook alles herbeleven IEMT, hè, bij EMDR. Dat vind ik altijd wel heftig, hoor ik.
Ja, precies. Alleen IEMT... hoef ik helemaal niet naar... Hoef je alleen maar naar het gevoel te gaan. En dat is ook een specifieke manier. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar... En dan doe je de oogbeweging en dan wordt de herinnering en het gevoel wordt los gekoppeld. En dan kan het gevoel losgelaten worden en dan de herinnering blijft wel.
Ja.
Alleen die is minder aanwezig.
Het is niet meer met lading, zeg maar. De herinnering is gewoon wat het is, maar niet meer met alle intensiteit en wat je er allemaal bij voelt en alle emoties die erbij zitten.
Ja, klopt.
Ja, cool.
Ja. En uiteindelijk ook, ik heb echt van alles, ik heb van alles uitgeprobeerd. Uiteindelijk ook ben ik bij een energetische therapeut gekomen en die deed ook familieopstellingen.
Maar eventjes nog terug, hè, want je hebt van alles gedaan. Was het dat je daar niet tevreden was met wat er geweest was? Of kwam je erachter van, wow, er is zoveel meer mogelijk. Nu wil ik ook gewoon alles weten en wil ik helemaal verder, verder, verder.
Ja, dat laatste.
Ja, dat vermoed ik al wel. Want, ja. Want als je eenmaal begint, hè, met meer over jezelf leren, bewust worden, vinden. Oh, maar dit is er eigenlijk aan de hand. Als je al die inzichten krijgt, al die light bulb moments. Ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ja, voor mij was het, werd het een soort van verslaving. Ik wilde gewoon alleen maar meer, meer, meer.
Ja, ik heb wel ervaren dat als je eenmaal die beerput opent van jezelf. En eigenlijk, waar ik mee begon, was dat ik weer op zoek ging naar mezelf. Want ik was mezelf helemaal kwijt. Ik had geen idee meer wie Renate nou was. Uiteindelijk kun je zelfs daaraan voorbij gaan over wie Renate nou is. En dan heb ik nu veel duidelijker in kaart wie Renate dan is. En kun je zelfs daaraan voorbij gaan. En wanneer je eenmaal gaat graven, dan weet je dat je oneindig bezig kan gaan met graven.
Ja.
En hoe meer je graaft, hoe meer je toelaat, hoe de emoties, gewoon wat er allemaal gebeurt in je leven. En ook dat allemaal kan waarderen, hoeveel ik hiervan geleerd heb, hoe sterk ik hiervan ben geworden. Hoe meer je weet, van, ja, ik kan nog sterker worden, ik kan nog bewuster worden, ik kan nog mooier leven hebben.
Ja.
Ik kan gewoon nog elke dag blijven werken aan een nog mooier leven. En ja, waarom niet? Waarom zou je dat niet willen?
Ja. Ja, jullie hoorden er laten lachen. Ik zit er ook met een grote smile, want dat is precies hoe ik het ook inderdaad ervaren heb. Dat als je eenmaal op zoek gaat naar wie je werkelijk bent. Want ja, al heel lang zijn we natuurlijk ook gewoon, zitten we ergens in. We denken dat we weten wie we zijn. Totdat je hier en daar eens op zoek gaat naar, wat is er eigenlijk nog meer? En zeker als je jezelf helemaal kwijt bent, dan is het wel eventjes dat je door een rough patch moet. Dat je echt wel even, weet je, shit tegenkomt. Wat jij ook zegt, als die beerput helemaal open gaat. Maar ik weet niet hoe jij dat had. Ja, die beerput gaat open. En tegelijkertijd alsof er ook meteen zoveel licht in schijnt. Doordat je het meer in perspectief kan zien. Doordat je gaat leren. Oh ja, maar de zwaarte kan er ook af. Wat jij ook net ook al zegt. Hè, de emoties loskoppelen van herinneringen. Dus ja, waar het eerst nog lijkt. Zeg maar, als je net begint, denk je. Jezus, er gaat echt een beerput open. Maar tenminste al snel is het eigenlijk geen beerput meer. Maar is het meer gewoon, ja, een soort van vijver waar je continu weer nieuwe dingen in kunt vinden en vissen over jezelf. Dat je denkt, oh, maar als ik dit weet, snap ik, ja, waarom ik dit zo gedaan heb. Of, sorry, misschien voor jou ook, dat als je inderdaad met trauma dingen bezig gaat en daarin herkenning krijgt of weet wat trauma gedrag is of wat dan ook, dat je denkt, als ik dat nu allemaal weet, dan snap ik ook hoe het gekomen is dat je in zo'n relatie hebt gezeten. Dat je jezelf helemaal hebt weggecijferd. En hoe dat allemaal is ontstaan. En dus ook hoe je met heel veel gemak kunt voorkomen dat je niet weer zo'nzelfde relatie instapt. Want dat is natuurlijk het mooie daar weer aan. Alles wat je doet op bewustzijnsgebeuren, dat zorgt er ook voor dat je slimmere keuzes maakt, om het maar zo te zeggen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, ik zou nu echt niet meer genoegen nemen in een relatie. Ik ben nog steeds single. Ik heb wel in de afgelopen 4,5 jaar wel gedate. En ik heb ook wel met twee mannen een half jaartje ongeveer gedate. Maar er was meteen al duidelijk dat dat niet meer ging worden. Dus dat hield ik lekker apart van Vos.
Ja.
Dat was echt iets voor mezelf.
Ja, mooi.
En daar heb ik ook zoveel van geleerd. Dat ik gewoon weet van ja, ik verdien gewoon echt beter. Ik verdien gewoon
Ja.
echt beter.
Ja, mooi. Ja, daar hou ik van. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van I'm not going to settle for less.
Ja.
Niet zo van dan heb ik maar een relatie. Dat is heel veel. Ja, maar dan heb ik maar een relatie. Dan ben ik maar niet meer alleen. Maar ja, dat brengt echt niet wat je graag zou willen en wat er mogelijk is. En dat vind ik ook zo mooi, dat je zegt, nee, ik verdien gewoon beter. En ik denk dat een zin is, nou ja, niet alleen voor single moms, maar voor alle mensen, denk ik, om een soort van boven je badkamerspiegel te houden. En daar iedere keer naar te kijken en ja, gewoon regelmatig eens in je leven af te vragen, hey, waar ben ik nu? Je verdient beter, oké. Okay. Weet je, want er is zoveel meer, hè? Nou, ik vind dat ook prachtig van jou ook te horen hoe je, nou ja, wat je ook zegt, hè? Rock bottom in een burn-out en dan ook nog de hele scheidingsperikelen en allemaal tegenwerking en wat niet meer. En dan zou je natuurlijk, ik bedoel, er zijn er genoeg die daarin blijven hangen, die zeggen van ja, maar ik heb zo'n vervelende relatie gehad en daarom kan ik dit niet of daarom lukt zus niet of. Ja, het is nou eenmaal zo, dat is het leven, dit hoort er allemaal bij. En mocht je luisteren en het idee hebben, ja, dat zijn echt de allergrootste leugens. Nou, misschien niet de allergrootste leugens, maar dat zijn hele grote leugens die nog steeds eronder gaan. Dat van alles en nog wat er maar gewoon bij hoort in een relatie of met je kind of wat dan ook. En dat vind ik ook mooi om te horen wat jij ook zegt, van ja, er is meer mogelijk. En ook al ben ik nu gelukkig en heb ik het gewoon, weet je, nu goed voor elkaar. Ik bedoel, je hebt een boek geschreven. Nog steeds heb je zoiets van, ja, ik ben gelukkig en dat is fantastisch. En zullen we kijken over de rand van de vijver of er nog meer is? Dat is echt fantastisch en ik herken dat ook. Wat was jouw, laat ik zeggen, wat was jouw laatste grote lightbulb moment of ding waar je mee bezig bent geweest, dat je denkt, wow, dat was echt significant verschil of verbetering in mijn leven.
Dat was de afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het thema steun. Ja, ik woon hier nu 3 jaar. Dus ik echt 3 jaar dat ik, ja, iets meer dan 3 jaar. Ja, dat ik dus echt in mijn eentje het single moederschap doe. En natuurlijk gaat mijn zoontje ook naar zijn vader. Dus ik heb ook genoeg momenten voor mezelf. Maar voor de rest, ja, deed ik eigenlijk alles zelf. Ja, niet alles. Op een gegeven moment heb ik ook een schoonmaakster in de arm genomen. Omdat ik gewoon wist van ja, dat is gewoon iets wat mij niet ligt. En dus dat heb ik mezelf wel gegund. Maar de afgelopen tijd, ja, ik zag vaak oma's op het schoolplein. En van mensen die in principe gewoon een stel die samen kinderen hebben. Ook daarvan zie ik vaak oma's op het schoolplein of opa's ook. Ja, mijn ouders niet eigenlijk. Die kunnen daarin niet zo bijdragen. En ik dacht van ja, potverdorie, ik doe het allemaal alleen.
Er moet toch meer mogelijk
En ja,
zijn?
er moet meer mogelijk zijn. Dus ik ben daar eerst ja, met een holistisch therapeut een beetje mee aan de slag gegaan. En dus gewoon, toen hebben we ook nog weer een familieopstelling gedaan. En ja, zijn we daar gewoon een beetje op ingegaan. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, oké, papa en mam, ik wil even met jullie praten. Van oké, wat kunnen jullie betekenen? Of wat kunnen we samen bedenken dat ik meer steun kan ervaren en dat ik meer steun kan ontvangen? En nou ja, toen zijn er wel weer echt meer deuren geopend. Dat ik toch ook wel vaker mijn vader mag bellen als ik het net niet red om Fons bij de BSO op te halen of op school. En dat mijn moeder ook zei van, oh, maar ik kan, in mijn moeder werkt fulltime, mijn vader niet, maar en mijn moeder zei ook, oh, maar ik wil wel in de avonden oppassen. Ik zei, zou je dat ook structureel willen doen, 1 keer in de week, zodat ik 1 avondje kan sporten in de week? Want ook als je op zoek gaat naar sporten, het meeste is allemaal in de avond, omdat mensen werken overdag. Maar ja, ik voor mij was het juist zo handig. Ja, dan ligt mijn zoontje op bed, dus dan kan ik niet de deur uit, behalve met oppas of zo. Ja. Maar ja, goed, dus dat doen mijn ouders nu. En toen kreeg ik ook mijn broertje op bezoek en die zei ook van ja, ik zit ook avonden alleen, omdat zijn vriendin in de topsport zit en dus veel aan het trainen is. En toen zei ik ook van, oh joh, als je gewoon één keer in de week dat we samen kunnen eten, dat zou zoveel schelen. En als je dan ook een keertje samen koken of alleen dat jij kookt en dat ik daar gewoon een keer niet over hoef na te denken, dat zou ook heel veel schelen. En, ja, dat is echt fantastisch. En dat, zeg maar, met mijn ouders ben ik er echt voor gaan zitten. En dat met mijn broertje, dat kwam gewoon spontaan.
Ja.
Dat we daarover hadden dat hij zei, oh ja, is goed. Dus nou komt hij elke week komt hij samen eten. En soms kookt hij ook. En dat is echt fantastisch.
Ja, hoe heerlijk dat kan zijn, hè? Dat er gewoon iemand dus gaat koken.
Ja.
Dan weet ik niet hoe jij het hebt. Maar koken was voor mij een soort van, zeker toen mijn kinderen nog heel klein waren. Sorry jongens. Was het echt een sluitpost van de dag. Zo van, oh ja, ik moet nog koken. Ik moet nog iets te eten brouwen.
Ja. Ja,
voor de rest vond ik het hartstikke leuk, hè? Zo uit school en dan gezellig. En zeker als het wat minder weer werd, hè? Lekker als je ook wel met slagroom of gewoon lekker binnen een beetje spelletjes doen of even een filmpje kijken of nou ja, wat we dan ook deden, vond ik altijd heerlijk. Ja, maar dan kwam altijd vrij snel toch wel het moment dat er nog iets van eten op tafel moest komen. Ja. En nog steeds ben ik er geen fan van, maar ja, wat jij zegt herken ik zo. Zo van, oh, zou jij dan gewoon bijvoorbeeld ook een keertje willen koken? Zodat ik daar niet over hoef na te denken. En ik denk ook dat iedereen dat wel herkent. Als je dus alleen bent, dan betekent dat alles wat er omtrent je kind, jezelf, de organisatie gedaan moet worden. Ja, moet je gewoon zelf uitvogelen. Moet je zelf regelen. Moet je zelf over nadenken, moet je zelf een oplossing voor verzinnen. En prachtig hoe jij nu ook zegt, ja, de grootste bijdrage die tot nu toe geweest is om te kijken naar het stuk van steun, van ja, waar ontvang ik steun, waar doe ik het niet, waar wijs ik het af? Want ik vermoed dat jullie daar ook mee bezig zijn geweest, van ja, mag ik steun ontvangen? Dat is ook vaak niet zozeer dat je daar heel bewust van bent, dat je vindt dat je geen steun mag ontvangen, maar ik had bijvoorbeeld heel erg zoiets van, nou, ik kan het allemaal wel alleen. Ik kan het wel alleen, dus ik doe het alleen. En alleen als het echt strikt noodzakelijk was, ging ik hulp vragen.
Dat had ik ook. Zeker.
Dat had meer te maken met, weet ik veel, als er iets zwaars van boven naar beneden getild moest worden of zo. Weet je, dat je echt denkt, ja, heb ik gewoon even spierballen voor nodig. Dat zo simpelweg kan ik fysiek niet doen. Maar al het andere, als het niks met fysieke kracht te maken had. Ja, alsof we daar ook helemaal niet bij stilstaan of bij nadenken, dat we daar ook gewoon hulp bij kunnen vragen. En ik weet niet hoe jij dat had, maar ik had op een gegeven moment dat ik erachter kwam, oh, maar diegene die dat voor mij doen, dus het zware tilwerk of een klusje, mijn buurman is, heeft een klussenbedrijf. Dus ik had aan hem gevraagd, joh, zou je me willen helpen met van die maantjes op de trap lijmen, weet je wel? En hij zegt, ja, tuurlijk, helemaal geen probleem. En dat werd ook nog hartstikke gezellig. En zo, weet je, vroeg ik wel vaker, goh, zou je dit of zou je dat? En op een gegeven moment dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk wel heel gek, want ik denk, oh, ik vraag hulp, ik steel tijd van iemand of zo, hè? Ik val iemand lastig of iemand moet iets voor mij doen en kan dus niet iets voor zichzelf doen. Maar ja, in ieder geval bij deze buurman, en ik, omdat ik dat als een positieve ervaring had gehad, dacht ik, oh, maar als deze buurman het leuk vindt om mij te helpen, er zijn misschien wel andere mensen ook die het wel leuk vinden om te helpen. En toen dacht ik, ja, ik vind het ook leuk om mensen te helpen. Ja. Als dat zo uitkomt, want daar worden mensen heel erg blij van. En daar word ik blij van, mits het natuurlijk wel past, weet je. We gaan het niet over het pleasen hebben en dat helpen, zeg maar, om maar gewaardeerd te worden. Maar echt gewoon, ja, weet je, ja, doe ik graag voor je. Helemaal geen punt. Ik weet nog dat ik jaren terug was een vriendin van mij, die kwam uit het ziekenhuis. En die wilde zo graag haar haren gewassen, want het was al heel lang niet gedaan, omdat ze geopereerd was geweest. Ik zeg, joh, dan doe ik dat toch eventjes. Oh, zegt ze, wil je dat? Doe je dat? Zeg, ja, natuurlijk. Ja, het is zo kleine moeite. Ja, voor sommigen is het misschien wel een grote moeite hoor, haren wassen. Maar ik had zoiets van, ja, laten we dat maar gewoon doen. We verzinnen wel eventjes hoe we dat praktisch invullen. Ik heb ook geen idee meer hoe we dat precies gedaan hebben. Maar daar hebben we iets voor verzonnen wat in ieder geval werkte. Want ze mocht niet onder de douche dus. Ja. Maar, en dat, ik denk dat dat nog bij zoveel niet doorgedrongen is of binnengekomen van er zijn echt heel veel mensen die vinden het leuk om je een handje te helpen met wat dan ook. Nou ja, wat jij ook zegt, al is het bij wijze van spreken een half uurtje of iets bij je kind zijn als jij net even te laat bent.
Ja.
Weet je, zoiets dergelijks. Of kan hij ergens 's middags spelen omdat je, weet ik veel, een afspraak nog hebt. Dat heb ik ook toen gedaan. Ik denk, oh ja, weet je, ze gingen vaak wel spelen. Maar ja, als je echt iets moet, dan is het natuurlijk fijn dat je ervan op aankomt dat ze ergens kunnen spelen.
Ja, precies. Ja.
En dan zei ik ook, joh, oh, ik moet echt iets doen. Ja, kunnen ze bij je spelen? Kan het ook tot zo laat? En het was echt nooit een probleem.
Mm-hmm. Ja, het is echt alleen maar een probleem voor jezelf.
Ja, in je hoofd, hè?
Voor jezelf, ja. Ja, in je hoofd. Ja, ja,
het is echt...
Ja, je voelt je bezwaard, terwijl het juist inderdaad eigenlijk heel fijn is voor mensen om te helpen. Het is juist, geef je de ander een goed gevoel om te mogen helpen.
Ja, ja, het is wederkerig.
Waar, waar ik ook tegenaan liep, was van ja, maar ik zie, zeg maar, ook hier in het dorp... hebben moeders me ook aangeboden, ah, Andersen, dan vraag je toch of je kan helpen of zo. Of dan, dan neem ik vast van een keer uit school mee. En dan dacht ik van, ja, maar als ik naar jou kijk, ik zie al een mega gestreste tegen burn-out moeder, zie ik daar lopen. En dan zeg je tegen mij dat je mij wil helpen. Dan denk ik, hoezo?
Ja.
Die hulp durf ik dan bijna niet aan te nemen, maar... ja, als ze ook beseft dat haar dat juist een goed gevoel kan geven.
Ja.
Ja. Dan begin je dat ook.
Ja. En misschien juist wel een beetje ontspanning. Want ik bedoel, kijk, als je zelf je kind thuis hebt... zonder een vriendje of een vriendinnetje... In veel gevallen, en ik zeg natuurlijk niet... dat geldt niet voor alle kinderen. Er zijn genoeg kinderen die zich helemaal alleen goed kunnen vermaken. Maar... de meeste kinderen die vinden het natuurlijk fijn als ze met iemand kunnen spelen of iets kunnen doen. Ze willen een verhaal kwijt of in ieder geval interactie. Ja, en misschien juist als je moe bent en tegen een burn-out aanziet, dan is het een stuk chiller als je een vriendje mee hebt. Want dan is je kind in ieder geval onder de pan en die vermaken zich. En je moet wel een beetje in de gaten houden natuurlijk. Maar laat ik zeggen, mijn ervaring was dat dat prettiger was dan dat ik alleen met ze was. Omdat er dan continu, weet je, de aandacht, mijn hoofd moest ik erbij houden... terwijl eigenlijk bij mij, ja, er kwam nergens kon iets in of uit, om het maar zo te zeggen, toen ik in een burn-out zat. Dus ik vond het al lang prima als er een vriendje of vriendinnetje mee was, dan kunnen zij zich vermaken. En dan, weet je, dan hoefde ik niet de hele tijd in die interactie. Dus het is ja, wel klopt. Grappig ja. hoe dus ja. het perspectief, dat vind ik zo mooi hoe je dat laat zien. Van ja, jij denkt, oh ja, maar je zit al bijna tegen een burn-out. Ja, help ik je daar wel mee? Ja, nou ja. Kennelijk wel. En dan nog ja, is het natuurlijk ook voor die persoon om ja, er uiteindelijk wel of niet achter te komen of dat werkt ja of nee. Maar we zijn ook zo snel geneigd om het in te vullen voor iemand anders. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Je bent zo geneigd om in te vullen. Ja, nee, maar die heeft het druk. Die werkt meer dagen dan ik. Of who knows wat je allemaal van andere moeders van school weet waar ze druk mee zijn of dingen mee doen. Er zijn mensen die vinden het heerlijk om altijd maar ergens mee bezig te zijn en bijna niet stil te zitten. Dus ja, die kan je eigenlijk geen grote plezier doen met nog een taakje erbij of nog een kind meenemen, omdat dat nou helemaal is waar ze van floreren. Ja, als dat bij jou niet zo is, weet je, ga het zeker niet doen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar ja, wat jij ook duidelijk laat horen, wat ik zo mooi vind in jouw verhaal ook, dat we... in ons hoofd hebben we dan al alles bedacht en verzonnen en besloten vaak al. Van ja, nee, die kan ik niet vragen, want. Maar dat jij nu ook zegt, ja. Oh ja. Maar ja, wat als ik wel vraag? Mijn moeder zei vroeger altijd, vragen staat vrij en weigeren erbij. Zo van ja. Of ja, heb je? Nee, kan je krijgen. Dat zei ze ook wel eens. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie. Ja. Die heb ik ook heel vaak nog, is die bij mij nog langsgekomen van... Ja, je kan het altijd vragen. En ik moet ik ook eerlijk zeggen, en dat ga je ook tegenkomen. Ik weet niet of jij dat bent tegengekomen, maar ik ben het wel tegengekomen. Dat ik dacht, ja, ik vraag het gewoon. En dan was het misschien net even een soort van een te brutale vraag voor die persoon. En dan vroeg ik het en dan kreeg ik wel echt zo, maar bedoel je? En dan dacht ik, oh shit. Weet je, dit is inderdaad echt een te brutale vraag. Of ik vraag hier te veel en... Of dat was inderdaad ook zo. Ja, nee, maar dat kan niet zomaar. En dan had ik zoiets van, oh, oké. Okay. En dan ben je geneigd om het niet meer te doen. Terwijl, ik ben het toch gaan doen. Want ik dacht, ja, oké, okay, dit is deze persoon. En, maar wat als ik het aan die persoon vraag? En het is soms is het ook een beetje het inkleden. Hè? Moet je even, bij sommige mensen moet je eerst even een verhaaltje. En bij anderen die hebben zoiets van, ja, stel maar gewoon je vraag. En daar was het van, oh nee, helemaal geen brutale vraag hoor. Dat snap ik helemaal. Kan ik me helemaal voorstellen. En dan was het helemaal oké. Okay.
Ja.
Cool.
Ja, ja bizar, ja.
Ik wil nog even terugkomen op jouw... In het voorgesprek heb je het over gehad over familieopstellingen.
Ja.
En daar zei je wel iets heel, heel, heel moois. Waarvan ik weet dat het ook echt flinke impact gehad heeft op de relatie met jouw ex. Wat, hoe werkt dat met familieopstellingen? Wat is daar gebeurd dat het zo'n impact had, in positieve zin?
Nou, je kan familieopstellingen op verschillende manieren doen. Eentje is dat je met andere mensen doet die dan jouw familieleden representeren. Mm-hmm. Maar ik heb het gewoon één op één met een coach gedaan. En dan was het gewoon... ik legde matjes op de grond neer en ik wees aan van... Oké, dat is die persoon, dat is die persoon, dat is die persoon. En ik ging op mijn eigen matjes staan. Mm-hmm. En... nou, de eerste keer dat ik het deed, vroeg ze van, nou, hoe voelt jouw energie? Ja, geen idee. Weet ik veel. En nou ja, zij ging al op de andere matjes staan van andere mensen. En dan ging zij invoelen hoe dat voelt. En heel interessant was dat mijn ex toen... zo rechts vlak achter me stond en een beetje zo bijna tegen me aanleunend en een beetje over mijn schouder heen meekijkend. En ik neigde dus ook heel erg om weg te willen rennen.
Dus jouw therapeut die deed hem, hè? Die deed hem, zeg maar. Die ging in zijn energie staan. En om even duidelijk te maken, het is ook echt alsof die persoon is, hè?
Ja, klopt.
Je voelt echt gewoon... Ja, je voelt echt je ex, niet meer die therapeut. Je voelt echt gewoon wie je ex is, ja.
Ja. Ja, ik had echt de neiging om weg te rennen en echt zo van, ga weg, we zijn uit elkaar, laat me met rust, dat. En toen heeft ze mij verteld van, nou ja, het is belangrijk dat je gewoon echt in je eigen energie gaat staan en niet probeert weg te rennen, want zodra je in je eigen energie staat, dan ben je sterker en dan kan hij ook niks meer. Dan kan hij over je schouder in mij kijken, maar dat doet niks, heeft geen invloed meer op je. En nu was ik dus laatst met de holistische coach, therapeut bezig. En ook over een stukje steun. Maar toen zei ze ook van, oké, we gaan vandaag een familieopstelling doen. En daar kwam toen ook mijn ex in voor. En die stond toen nog een paar meter verder. Nog steeds aan de rechterkant, maar een paar meter verderop. En stond ik gewoon echt, gewoon duidelijk, stevig in mijn eigen energie. Ik weet nu hoe mijn eigen energie voelt. Ik voel me krachtig, ik weet wie ik ben. En ik weet waar Vos staat. Even kijken. Wat kan ik vertellen daarover nog? Mijn ex heeft ook een nieuwe, ze zijn al inmiddels een tijdje samen, ze zijn inmiddels verloofd, ze hebben ook al een kindje samen. En dus het werd duidelijk hoe de energie nu is. En dat zet ook weer veranderingen in beweging. En ik heb gemerkt dat door die familieopstellingen en door ook je ex daarin te betrekken en je kind of kinderen... dat er dan wel dingen veranderen. En hoewel ik dat zo tegen het einde van de relatie en vlak daarna echt nooit had verwacht. Maar we kunnen nu gewoon samen zitten en afspraken maken. Ik ben toen zijn tweede zoon dus geboren werd, ben ik daar op kraamvisite geweest. Ik heb daar gewoon gezeten en
Een
met mij gegeten. En... dat had ik eerst nooit verwacht. En nu hadden we laatst ook met komend weekend, Sinterklaas weekend. En dat weekend stond in principe stond in de agenda dat Vos dan bij mij zou zijn. En ineens zei mijn ex 1 of 2 weken geleden van Ja, en dat weekend, zaterdag, dan hebben we een theatervoorstelling en dan vieren we Sinterklaas bij mijn ouders. En dan had ik zoiets van, ja, ik vier dan ook Sinterklaas. Of zou dan bij mij zijn, dus dat, ja. En ja, daar zijn we gewoon heel netjes gewoon uitgekomen. En uiteindelijk zei ik van, ja, ik had inderdaad gewoon eerder moeten overleggen. Ik dacht dat dat wel goed zou komen, maar ik zei ook van, ja, goed. Ik heb ook familieleden die bijvoorbeeld de vriendin van mijn broertje die in de topsport zit. Ja, die heeft gewoon ook niet veel tijd. Dus we hebben er allemaal rekening mee gehouden. Dus
Ja.
toen zei hij, ja, nee, is goed. Ja, is allemaal prima. En dat, ja, dat is gewoon heel erg mooi dat dat nu zo kan. En
Ja.
we gunnen elkaar gewoon ook. Hè, we wisselen dus vaak ook wel weekenden. En vaak, als het kan, dan kan het. Dan gebeurt het ook gewoon. En zonder een wrok naar elkaar toe, zonder daar moeilijk over te doen. Ja, we gunnen elkaars licht in het oog. En dat is,
Wauw. Ja.
ja.
Ja, bijzonder hè. Want ik heb inderdaad kort geleden ook van iemand gehoord. Die had ook een familieopstelling 1-op-1 inderdaad. Die had ook echt zoveel shit met een partner. Nou ja, hetzelfde type relatie, zeg maar. Zelfde soort persoonlijkheid. Wat ook, nou ja, wat jij ook zegt, hè, overleg kan dan niet. Juist wat jij wil of wat je voorstelt, ja, dat gaat het zeker niet worden. Dingen verdraaien. Weet je dat je denkt, ja, maar wacht even hoor, dat heb ik toch helemaal niet gezegd? Ja, wel, dit en dat. Ja, dat is een soort van kansloos om dan ergens, weet je, overleg over te hebben en ergens uit te komen als dat de hele tijd plaatsvindt. En die had ook inderdaad precies hetzelfde. Ze had die familieopstelling gehad met die ex. En ze zegt, ja, dit is echt alsof er bijna een wonder gebeurt. Want als een blad aan een boom is die man ook veranderd. En kunnen ze nu weer, wat jij ook zegt, door één deur kunnen ze weer samen dingen doen. Kunnen ze ja, inderdaad elkaar weer het licht in de ogen gunnen. En nou ja, bij mij kwam er alleen maar op dat ik denk, oh wauw, dat wil ik ook. Ik bedoel, ik heb eenzelfde soort relatie gehad met een persoon, met de vader van mijn kinderen. Mijn dochter weet inmiddels ook, zeg maar, hoe haar vader in elkaar steekt. En ja, wat er bij hem gewoon wel en niet mogelijk is daarin. Gewoon simpelweg door de persoonlijkheid die hij heeft, of die is. En ik dacht alleen maar, oh, ik ga nog een keer de familieopstelling doen. Ik heb het aantal weken terug al eens gedaan. Daar is al heel veel uitgekomen. Er is heel veel verandering heeft het al gebracht. Wat ik ja, nog niet eens heel concreet kan aangeven. Maar gewoon ja, in het geheel op alle vlakken of zo. Dat dingen helder
Ja,
werden.
exact.
En ook wel herinneringen die
Ja.
soms omhoog komen. Tenminste, had ik. Er kwamen wel bepaalde herinneringen omhoog. Of wat emoties kwamen er omhoog. Maar niet dat je alles echt moet. Weer opnieuw moet doorleven of zo. Het is meer dat het even zo, hi, ik laat me nog even zien en dan, oh ja, oké, dankjewel, weet je, en dan is het weer weg, zeg maar. Dus dat vind ik er ook
Ja.
erg prettig aan. Maar ik heb inderdaad zeker al, nu helemaal, dat ik het er met jou ook over heb, denk, oh ja, ik ga die afspraak ook gewoon zo meteen gelijk maken om dat inderdaad ook met mijn ex te doen. Ik bedoel, ik heb niet zoveel meer, niet zo heel veel meer met hem te maken, want mijn kinderen zijn allebei de deur uit, maar. Ja, hoe dan ook is het gewoon prettig als dat ja, wel gewoon lekker vloeiend loopt als er wel weer wat is.
Ja,
Super
zeker.
fijn.
Ja, het is ook zo makkelijk. Het is niet.
Ja.
Kijk, soms als je dus door trauma's heen gaat, dan is het hard werken soms. Dan is het echt, komen er heel veel emoties omhoog. En wat je zegt, dat heb je hier niet zo bij. Het is heel makkelijk en je hoeft niks te doen eigenlijk.
Nee, hè? Het is
Je hoeft
geen. Het
alleen maar
is.
één zo'n sessie te doen en daarna
Ja.
dan zijn er gewoon dingen veranderd. En dan denk
Ja.
je van, hè?
Hè? Hoe
Dat
dan?
is zo makkelijk.
Ja. Ja, dat is ook gewoon, dat is wat mij ook opviel. Want hij stelde eigenlijk gewoon alleen vragen. En nou, zou je dan dit bijvoorbeeld willen? Kijk, degene waar ik was, die deed het met voorwerpen, zeg maar, gewoon op een tafeltje. En dan je mocht zelf uitkiezen wat voor poppetjes of dingetjes. We hadden gewoon een hele bak met allemaal, nou ja, eigenlijk zijn het een soort van speelgoedjes, maar kleintjes. Er zat ook een Smurf bij en er zat een Minion zat erbij. En ja, maar ook bijvoorbeeld een vliegtuigje of zoiets dergelijks. En dat is dan wat dan die persoon representeert. En in het begin dacht ik nog wel heel even van, ja, maar gaat dit werken? Want ik had ooit in een lang verleden, tenminste echt al 10 jaar langer geleden, een familieopstelling gedaan. Net als wat jij zegt met een persoon. Hè? Er zijn een aantal personen die dan diegene representeren. En daar kan ik wel wat mee. En nu dacht ik, nou, ik weet niet. Maar ik dacht, weet je, laten we het zien. Wie weet dat het even goed gewoon werkt. Het werkte fenomenaal. En het was ook zo snel dat En natuurlijk wilde ik ook verandering en wilde ik ook de dingen zien. En er waren wel even wat momentjes dat ik zoiets had van, ja, nee, ik ga mijn ex daar echt niet neerzetten. Of nee, hij hoort er echt niet meer bij, weet je. Maar ja, je kunt niet zeggen, hij hoort er niet meer bij. Ik bedoel, fysiek kun je inderdaad nu, ik heb nu niks met hem te maken en ik hoef hem niet te zien, weet je. Hij hoeft geen kinderen meer te brengen, halen en dat soort dingen. Dus daar hebben we geen gedoe meer. Maar nog steeds, ja, weet je, is die gewoon in mijn leven. En dat is voor altijd en ever, totdat hij doodgaat of ik doodgaat, is hij er.
Ja.
En ja, heb je op een bepaalde manier met hem te maken. En nee, ik dus nu dan niet, maar dat kan natuurlijk in de toekomst weer anders zijn. Ik bedoel, stel dat onze kinderen gaan trouwen of straks, weer een diploma-uitreiking of zo. Ja, hoe fijn zou het zijn als dat wel gewoon, weet je, vriendelijk en prettig zijn gang kan gaan. Daar teken ik voor. Dus, en dat vind ik het leuke. Als je dus een ex hebt die je niks van moet hebben, die echt zoiets heeft van, ja, dat soort shit ga ik allemaal niet doen, of het is zweverig, of weet ik. Maakt niet uit.
Nee.
Het maakt niet uit. Het maakt niet uit of zij iets ermee willen. Ik bedoel, het is jouw ding. En doordat daar in de energie iets verandert, ja, gaat hij zich ineens anders gedragen. Ja, ik vind het briljant. Dus voor degenen die dit nog helemaal onbekend zijn, je mag me zeker contacten. En dan kan ik je echt wel verder doorwijzen naar iemand die jou verder kan helpen als je familieopstellingen wil doen. En wat ik natuurlijk nog wel wil weten, ik zei net al, kom er hierop terug, want dat vind ik echt heel gaaf. En ik mocht net zelfs ook getuige zijn van het moment dat de boeken van Renate, Sta in je kracht, die kwam net binnen. Er kwam net een hele pallet binnen, hebben jullie niks van gemerkt. Maar tijdens het interview hebben we even een pauze moeten nemen. Omdat er een pallet vol met haar eigen boek bij haar afgeleverd werd. Dat boek heet Sta in je kracht. Je bent het begonnen met schrijven vanaf dat je in dit huis woonde, geloof ik, hè? Als ik het goed heb begrepen,
ja,
zo ongeveer.
Ja, dat is augustus vorig jaar.
Oké. Okay.
Toen ben ik begonnen met schrijven. Ik wilde eigenlijk een blog schrijven voor een andere website. En op een gegeven moment werd die blog zo groot en had ik zo'n duidelijke structuur voor ogen. Oh, dan ga ik eerst dat bespreken en dan dat. En dan, ik had er echt al een hoofdstukindeling. Toen dacht ik, nee, dit gaat geen blog worden. Dit wordt een boek.
Ja, fantastisch. En schrijf je over je eigen we gaan niet alles weggeven, maar gewoon schrijf je over je eigen ervaring. Heb je daar ook dingen in verwerkt, zeg maar, waar jij achter bent gekomen? Dus kennis en theorie of wat dan ook, waar je zo along the way achter bent gekomen of eigen hebt gemaakt?
Het is voornamelijk gewoon de theorie die ik beschrijf, de inzichten die ik heb gekregen en dat leg ik uit. En ja, er zitten absoluut wel voorbeelden van mezelf in die dat duidelijker maken en bekrachtigen.
Ja, gaaf. Sta in je kracht. Waar kunnen mensen het vinden? Waar kunnen mensen het kopen als ze daar de interesse in hebben?
Op renatedeboer.nl.
Ja.
En als het goed is, komt het ook binnenkort op Bol. Misschien als deze podcast uitkomt, dan staat hij al op Bol ook. En dan kun je een fysieke boek kopen of het e-boek.
Oh ja, cool. Dus beide versies heb je ook. Ja, ik vind het super stoer. En ik moet heel eerlijk zeggen dat al meerdere mensen tegen mij ook hebben gezegd. En wanneer ga jij een boek schrijven? En nou goed, ik heb wat jij ook zegt. Ja, een blog. En dan met alles, alle ervaringen. Net wat jij zegt, met alle theorie. Met alles wat je te weten bent gekomen. Alle inzichten. Ja, gewoon alles eigenlijk. Zowel kennis als, en dat herken je denk ik ook, gewoon je innerlijk weten, die eigen wijsheid, samen met kennis en ervaringen. Ja, dit is natuurlijk gewoon briljant om dat de wereld in te slingeren, dat gelezen kan worden. Ik doe het nu nog even met de podcast. En er gaat echt wel een boek komen, dat weet ik ook wel van mezelf. Alleen ik vind het prachtig hoe jij dat zegt. Van, ja, ik had eigenlijk al heel duidelijke structuur en zo. Van dan ga ik dit en dan ga ik het zo en dan ga ik het zo. Nou ja, dat is hoe mijn brein dus helemaal niet werkt. Dus vandaar dat ik ook nog niet echt begon.
Ik wist ook niet dat ik het in me had hoor.
Oh, kijk! Oh, echt?
Ja.
Oh, wauw. Dus je bent gewoon begonnen met schrijven en toen ontstond ook gewoon hoe je dat dan... Ja.
Ja. Oh, toen ontstonden gewoon inderdaad de structuur en de hoofdstukken en dan was het gewoon invullen.
Oh, wauw.
Gewoon de stukjes invullen. En toen was het ineens heel makkelijk om een boek te schrijven. Heel gek. Maar...
Ja, want je hebt het ook echt snel gedaan. Je hebt het over augustus vorig jaar ben ik begonnen. En het is nu al gewoon in de winkels en alles. Nou ja, er gaat natuurlijk nog best wel een tijd overheen om dat redigeren en editen en moet gedrukt. Mm-hmm. En dat moet je natuurlijk ook vinden, et cetera, et cetera. Dus je hebt gewoon binnen een jaar een boek geschreven.
Ik heb het in 2 maanden geschreven.
In 2 maanden? Holy
2 maanden.
Nou, alle single moms, dit is dus wat er mogelijk is. Als je uit een relatie komt waarvan je denkt, nou, ik weet echt niet meer wie ik ben, wat, hoe en wat, en in een grote emotiebom, zeg maar, zoek bent geraakt. Dan kan het maar zo zijn dat, dat als je wat andere stappen neemt en gaat kiezen echt voor jezelf, hè, want dat hebben we nog niet zo benoemd, maar dat is echt wat je deed. Zo van, ik kies voor mezelf en ik kies om mijn eigen leven te leiden zoals dat voor mij werkt. Na natuurlijk wel hulp ingeroepen te hebben en steun gevraagd.
Ja,
en om inzicht en helderheid te krijgen en het pad van bewustwording opgegaan. Ja, dan kan het dus maar zo zijn dat je dan, kan je nu misschien nog niet voorstellen. Want ik denk ook dat als ik jou tegen was gekomen en ik had bij spreken 4 jaar geleden gezegd, joh, maar weet dat je over 4 jaar een boek schrijft, dan had je me waarschijnlijk hartstikke gek verklaard, denk ik. Klopt dat?
Ja.
Ja. Ja, dat is zo typisch met dit soort dingen. Als je dan eenmaal een soort van het pad der bewustwording opgaat, dan komen de dingen op je pad en die doe je. En dat je denkt, hoe heb ik dat gedaan? En, dus ik vind het echt fantastisch om te horen hoe dat dus dan... Ja, als je dan zegt, oh ja, ik ga een blog schrijven en dat je denkt, oh ja, dit is wel veel informatie. Oh ja, nee, en nu ineens is er een boek dat zich samen met jou gewoon creëert. Dus ja, ik vind het heel gaaf om het te horen. Dat is ook, denk ik, prettig voor iedereen die luistert. En ik moet zeggen, ik vind het heel erg prettig. Want ik heb zoiets van, ik weet ook dat er echt wel boekmateriaal zit. Dat mijn verhaal boekmateriaal is. Maar ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik een boek schrijf. Maar dat hoef je dus eigenlijk helemaal niet zo goed te weten.
Nee, dat hoef je niet te weten. Je mag helemaal loslaten.
Als je maar gewoon gaat beginnen en dan zie maar waar het schip staat. En dat is ook eigenlijk wel zo in het leven. Ga maar gewoon ergens beginnen. Neem die eerste stap. Neem die eerste stap naar een buurvrouw of een buurman voor hulp voor je kinderen. Of je vader of je moeder of wie dan ook op school. Of waar je dan ook iemand kunt aanspreken. Misschien wel van een sportclub. Dat je zegt van, is dat misschien wat? En dan kunnen er zomaar hele andere dingen in je leven ontstaan en op je pad komen dan dat je ooit had kunnen verzinnen of bedenken. Overigens, dat heb ik je wel ook gezegd, jij bent ook met je mindset actief aan de slag gegaan. En dat is ook echt wel een belangrijke sleutel in je leven creëren zoals jij het wil. En zoals we eigenlijk diep van binnen allemaal stiekem of helder wel weten dat mogelijk is. En... Mm-hmm. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken, Renate, voor dit gesprek. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben, luisteraars. Nogmaals, renatedeboer.nl voor het boek. Als dat wat voor je is, dan zou ik daar zeker even heen gaan. En jullie weten ook dat jullie bij mij terecht kunnen voor allerhande hulp, steun en traumarelease en wat dan niet meer. Dankjewel allemaal voor het luisteren en tot volgende week. Dat was het weer voor vandaag. Wat was het weer een feestje. Heel, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Echt superleuk dat je erbij was. Maar voordat je gaat, mag ik je nog wat vragen? Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer nog veel meer single moms mijn podcast weten te vinden. Zou jij me willen helpen om deze podcast nog makkelijker vindbaar te maken voor andere single moms die er wat aan hebben? Ik zou ontzettend dankbaar zijn als je mijn podcast of aflevering zou willen delen met single moms die je kent, je te abonneren of me te volgen en eventueel een review of 5 sterren achter te laten. Je kunt dat doen door op de 3 puntjes te klikken en dan te kiezen wat je precies wil. Verder word ik altijd heel blij van de reacties en feedback van luisteraars. Dat maakt het nog leuker om afleveringen te maken. Zou je me een mailtje willen sturen? Dat kan op info@suzanneknol.nl. Kun jij of een single mom die je kent nog wel wat meer hulp, ondersteuning of support gebruiken? Check dan even www.suzanneknol.nl voor de diverse mogelijkheden. Voor nu wens ik je nog een heerlijke dag, avond of nacht. En tot volgende week.